Dit is de Actua-podcast van het Nieuwsblad. In samenwerking met Play Nostalgie en GVA.
Het is vandaag woensdag 3 april. En in Taiwan vond de zwaarste aardbeving in 25 jaar plaats. De directeur van kunstenhuis De Studio wordt op non-actief gezet. En in Amerika maken ze zich op voor de insectengebeurtenis van de eeuw. Maar in deze Insider hebben we het eerst over de strakke deadline die niet gehaald werd door het familiebedrijf Van Hool. Hoe moet het nu verder met de busbouwer die intussen al weken de krantenkoppen haalt? Mijn naam is Laurence Tork en dit is de Insider. Het had gisteren D-Day moeten zijn voor Van Hool. Dan zou het faillissement worden aangevraagd. Maar daarvoor is het nog een weekje wachten. Hoe moet het nu verder met de ooit grootste werkgever van ons land? We vragen het aan journalist Nina Bernaerts, die zich de voorbije weken in het onderwerp mocht verdiepen. Hey Nina.
Dag Laurence.
Ja Nina, ik moest eigenlijk ver terugscrollen op de website. Ik denk tot eind februari om het eerste stuk te vinden over Van Hool. Want ja, alle problemen rond het busbedrijf zijn eigenlijk al lang aan de gang. Hè?
Ja, dat klopt inderdaad. De problemen zijn zeker niet van gisteren. Mm-hmm. Eigenlijk, als je echt de eerste grote rode alarmbellen wil terugvinden, moeten we naar midden januari.
Okay.
Toen werd Mark Swaneveld aangesteld als crisis-CEO naast Philip Van Hool. In het familiebedrijf was dat nogal opmerkelijk.
Omdat die dat gewoonlijk niet doen of zo?
Nee. Externen hebben daar eigenlijk nog in de 75 jaar die Van Hool al bestaat nog niet veel aan de top gestaan. Nu werd Swaneveld daar aangesteld. Mm-hmm. En Swaneveld, moet je weten, is een kordate Hollander, zoals ze omschrijven. Die ook al orde op zaken heeft gesteld bij onder andere Greenyard. Mm-hmm. Dus als die man aan te pas komt, dan weet je dat er duidelijk en dringend iets moet gebeuren.
Ja, er moest iets gebeuren. Nu, sindsdien is er wel van alles gebeurd in die paar maanden. Kan je een beetje schetsen wat we dan hebben gezien?
Ja, inderdaad. Swaneveld heeft eigenlijk een herstelplan opgesteld voor het familiebedrijf.
Omdat die problemen hadden.
Ja, inderdaad. Het familiebedrijf had zware problemen, onder andere door de coronacrisis. Want ik weet niet of jij dat je nog herinnert, Laurence, maar tijdens corona mochten we nergens naartoe. Dus stonden ook al die touringcars van Hool stil. Bestelde reisagentschappen geen touringcars niet meer. Eigenlijk begon heel dat segment van de markt in te storten. En daar heeft het busbedrijf natuurlijk enorm onder geleden. En daarnaast heb je een strategische keuze die gemaakt is in het verleden. Van Hool heeft altijd enorm ingezet op waterstof als brandstof, als vernieuwende brandstof, zeg maar. Ja. Terwijl dat eigenlijk elektrificering van ons wagenpark veel sneller is gegaan. Een beetje tegen de verwachtingen van het busbedrijf in. Zij hadden alles ingezet op waterstof, terwijl dat uiteindelijk er toch heel prominent voor elektriciteit gekozen is.
Ja.
Dus dat zijn twee elementen. Waarom dat het busbedrijf het al jaren moeilijk heeft, het slechter doet. En van een van onze grootste werkgevers in Vlaanderen heeft zien afkalven tot nog steeds een groot bedrijf. Vergis u niet.
Ja. En dus een crisismanager die dan eigenlijk alles moet komen oplossen. Maar het is intussen nog niet opgelost. Hè?
Nee, inderdaad. Dus Mark Swaneveld heeft een herstelplan opgesteld voor het bedrijf. Maar daar waren heel wat elementen die op zijn plaats moesten vallen. Swaneveld ging op zoek naar extra geld. Mm-hmm. En extra geld van zowel de banken als van de overheid. Hij had eigenlijk gehoopt op een soort van overbruggingskrediet.
Okay.
Want er gingen op 3 jaar tijd 1100 jobs sneuvelen. Ik hoop dat jij nog nooit ontslagen bent geweest, Laurence. Als je ontslagen wordt, krijg je natuurlijk een ontslagvergoeding. 1100 mensen zouden uitbetaald moeten worden via de wet Renault. Dat is een zeer dure operatie.
Ja, dat lijkt me moeilijk als er niet echt veel geld is.
Nee, klopt. En de kassa was al leeg.
Ja.
Dus hoe ga je die mensen dan nog vergoeden? En hoe ga je dan nog verder met een bedrijf dat levensvatbaar is? Dus dat waren eigenlijk allemaal heel veel puzzelstukjes die moesten vallen.
Ja.
Maar die zijn helaas niet allemaal gevallen.
Ja, en het laatste puzzelstukje, dat was eigenlijk voor gisteren. Dat was het faillissement dan, hè, Nina? Maar dat is ook niet gevallen.
Nee, dat klopt inderdaad. Zwaneveld had vanaf het begin in maart al gezegd, 31 maart is de absolute deadline, dan moet alles beklonken zijn, want anders gaan we het faillissement aanvragen. Ja, omdat we wisten dat die puzzelstukjes niet gevallen waren, zou het faillissement normaal gezien gisteren aangevraagd moeten worden bij de ondernemingsrechtbank in Mechelen. Maar dat is niet gebeurd. Ze hebben uitstel gekocht om toch nog een weekje verder te onderhandelen. Want er zijn wel degelijk enkele kandidaten die zich hebben opgeworpen om de hele onderneming of deeltjes daarvan over te nemen.
Ja, Nina, er zijn externe mensen die het willen overnemen, maar dat is best uitzonderlijk, omdat het eigenlijk een familiebedrijf is van Hol. Maar dat is ook een beetje het probleem, hè? Het feit dat het een familiebedrijf is, of daar ligt toch een van de problemen?
Ja, dat klopt inderdaad. Er is een erfeniskwestie, waar ik nog niks over gezegd heb. Ja. Maar dat is wel een van de grote problemen daar. We moeten teruggaan helemaal naar 75 jaar geleden, wanneer daar Bernard van Hol de onderneming start.
Ja.
Hij bouwt bussen en het bedrijf groeit. Maar in 1974 komt een man helaas te overlijden. Pas op. Hij is op die moment een kwieke zeventiger. Hij staat op de bouwbeurs Batibouw in Brussel. En hij sterft daar aan een hartaanval.
Oké, op de beurs.
Op de beurs, amai. Ja, inderdaad. Dus redelijk onverwacht. Mm-hmm. Maar kijk, Bernard was voorbereid op dergelijke zaken, want die erfenis was wel degelijk geregeld.
Okay.
Het bedrijf en alle aandelen van het bedrijf zouden naar de 8 zonen gaan. De 2 dochters daarentegen, die kregen wat morzels vastgoed.
Okay.
Dus zij werden, een beetje zoals de jaren 70 nog de gewoonte was, volledig buiten het bedrijf gehouden.
Oké, nu, je zegt 8 zonen. Dat is heel veel volk om één bedrijf te gaan leiden.
Klopt.
Zorgt dat niet voor problemen, denk ik?
Uiteraard zorgt dat voor problemen.
Oké.
Nee, het 8 kapiteins op 1 schip, of in dit geval 8 chauffeurs voor 1 bus, dat werkt voor geen meter.
Nee.
Dat had de oudste zoon Alfons ook wel door. Ook 2 andere broers trouwens hebben lang gelobbyd om daar toch een betere structuur op te zetten, maar werden tegengehouden door de 5 andere broers.
Oké.
Nu, moet je ook wel weten, Bernard van Hol, de stamvader, had ook wel echt gezorgd voor een heel ingewikkelde structuur. Want die zonen die kregen niet alleen dat bedrijf, ze werden ook stilletjes eigenaar van stukjes van elkaars huis.
Oh, ja. Waarom?
Waarom? Inderdaad, om ervoor te zorgen dat die eigenlijk altijd met elkaar verbonden zouden zijn en zouden moeten samenwerken om het bedrijf te leiden.
Maar dat werkt natuurlijk. Een controlefunctie.
Klopt.
Okay.
Maar dat werkt natuurlijk niet in een moderne samenleving en een modern bedrijf. Dus Van Hol groeit eigenlijk vanuit de jaren 70 uit tot een degelijk busbedrijf in de jaren 90. En op dat moment zegt Alfons van, weet je, als jullie niet willen professionaliseren, externe mensen willen binnenhalen, mij niet gelaten, maar dan kun je mij dan uitkopen.
Oké.
Ja. Alfons is de eerste die zich laat uitkopen, maar in datzelfde jaar volgen 2 andere broers zijn voorbeeld.
Oké.
En het is eigenlijk op dat moment dat de zussen wakker worden.
Omdat zij zeggen, ik kan hier iets kopen, of?
Nee, dus de zussen die zeggen, wat hebben jullie gekregen voor dat stukje?
Veel meer dan wat dat zij hebben gekregen.
Veel meer dan wat zij zouden kunnen krijgen voor het vastgoed dat zij hadden geërfd. Dus zij zeggen van, die erfenis die zit helemaal niet eerlijk in elkaar. En zij trekken naar de rechtbank.
Oké.
Ja, heel snel eigenlijk al. In 2003 volgt de belangrijkste uitspraak in deze zaak. En dat is, inderdaad, jullie zijn benadeeld bij die erfenis. En die erfenis moet herbekeken worden.
Oké.
Tot daar de beslissing van de rechtbank. Want tot op vandaag zijn die aandelen dus nog altijd niet verdeeld geraakt.
Ja, oké, nu Nina, we zitten wel 20 jaar later en dat is nog altijd niet verdeeld.
Nee, dat klopt, Laurence. Ik verbaas mij daar eigenlijk ook over, want je zou denken, als een uitspraak van de rechtbank er ligt, dan is het maar uitvoeren.
Dan pakt iedereen zijn rekenmachine en het is in orde.
Wel. En daar zitten natuurlijk de moeilijkheden, want wat zouden ze dan verdelen in 2003? Gaat het dan over wat het bedrijf waard was in 1999, wanneer dat de broers zich laten uitkopen? Of wanneer dat vader Bernard sterft in 1974.
Ja.
Dus eigenlijk is er een notaris aangesteld om die hele erfenis in kaart te brengen, maar is er dus discussie over wat er allemaal mee in rekening mag genomen worden.
Ja.
De notaris heeft dus 60% van de aandelen van het hele bedrijf in handen, in bewaring.
Okay.
Die kunnen niet verhandeld worden, die kunnen niet verkocht worden, omdat zowel de ene partij als de andere, dus de verschillende klants van de familie van Hol, daar aanspraak op willen maken.
Ja.
En dat heeft natuurlijk de hele zaak bemoeilijkt. Want mm-hmm. dat was ook het probleem voor het vinden van een overnemer, voor het vinden van extra financiën. Zowel de overheid als de banken hebben eigenlijk gezegd, ja, zonder dat die erfeniskwestie voor eens en voor altijd is opgelost, kunnen wij daar geen extra geld in pompen. Ja. Want uiteraard, de moment dat daar iemand met zijn portefeuille zou aankomen, zouden bijvoorbeeld die twee zussen aanspraak kunnen maken op dat geld, zolang dat dat niet duidelijk is. Dus, dat was echt een totale impasse. Mm-hmm. Zwaneveld heeft dat ook ingezien op een gegeven moment. Ik denk niet dat hij besefte toen hij aangesteld werd hoe zwaar dat die erfeniskwestie was. Ja. Vandaar is hij, heeft hij de familie opnieuw een deadline gegeven. Mm-hmm. Dat moest vorige week maandag uitgeklaard zijn. De familie heeft daar naar eigen zeggen de ene voorstel na de andere tegenvoorstel gedaan, maar is daar niet uitgeraakt.
Ik beeld mij echt een hele grote ruimte in een lange tafel en iedereen die gewoon naar elkaar...
Ik denk dat er tussen bepaalde leden alleen nog maar met advocaten gesproken wordt. Maar als je de serie Succession nog wat herinnert, mm-hmm. Op het einde, spoiler alert, gaat het bedrijf van de pater de familias over naar externe, omdat de drie kinderen het gewoon elkaar niet gunnen mm-hmm. om het bedrijf over te nemen. En dat gevoel heb ik hier bij Van Hol eigenlijk ook wel een beetje. Ja. Ze hebben het elkaar niet gegund om het bedrijf levend te houden. Mm-hmm. En waardoor dat ze zich niet hebben kunnen overzetten, is het een financiële kwestie? Dat denk ik niet, want heel veel van de Van Hol zitten er best warmpjes bij. Ja. Sommigen zijn ook helemaal andere dingen gaan doen en hebben daar hun fortuinen gemaakt. Maar je ziet tot op de dag van vandaag dat die familie helemaal verweven zit in die structuur. Die vijf klants die altijd in het bedrijf aanwezig zijn geweest, die zijn ook nog altijd aanwezig in de raad van bestuur. En een van hen is Filip Van Hol, hij is de CEO. Hij is sinds 2013 CEO, dus het heeft zelfs 60 jaar geduurd om een CEO aan te duiden, om u een idee te geven. Mm-hmm. En dan nog een CEO altijd met de voeten en handen gebonden. Hij kon geen enkel beslissing nemen zonder akkoord van de andere klant. Dus het is op die manier natuurlijk bijzonder moeilijk om een bedrijf te leiden.
Ja, heel wat problemen, Nina, maar het zijn wel de werknemers die er de dupe van zijn, hè?
Ja, dat klopt inderdaad.
En het zijn er veel, hè?
Ja, ze zijn toch nog met 2400 mensen in Koningshoit. Pas op, er was vroeger veel meer. Mm-hmm. Meer dan 4000 werknemers. Een van de grootste werkgevers van ons land, eigenlijk. Ja. Maar nu, tot op de dag van vandaag, nog altijd 2400. Dat is veel volk.
En die wachten ook nog op nieuws, eigenlijk.
Die weten eigenlijk niks. Die weten sinds 7 maart dat er volgens het herstelplan van Zwaneveld 1100 jobs zouden verdwijnen. Dus 1100 mensen houden hun hart al vast sindsdien. Mm. Maar er is ondertussen zoveel gebeurd. Eigenlijk weten we, bij een faillissement verliest 2400 mensen hun job.
Oké. En zijn die dan nog aan het werk? Want staken doen ze niet, hè?
Dat is heel gek. Ik vind dit, sinds 7 maart zijn die mensen gewoon elke dag weer aan het werk gegaan. En ik heb daar geregeld aan de poort gestaan, hè, Laurence. Ik heb met die mensen gesproken. Dat zijn vaak oudere werknemers met heel veel anciëniteit. Die komen toch nog elke dag werken, want dat zijn ze gewoon. En ze hebben een enorme loyaliteit ten opzichte van het bedrijf, ten opzichte van hun collega's ook. Mm-hmm. Ik voel daar wel echt een samenhorigheid. Ja. Je ziet op Facebook ook wel mensen die samen gaan eten en collega-groepen. Ik heb echt het gevoel dat daar veel mensen aan elkaar hangen. Ja. Het zijn ook mensen met heel specifieke skills. Dus die zijn eigenlijk geen enkele dag aan het staken geweest. Mm-hmm. Wat dat toch opmerkelijk is voor een collectief ontslag van 1100 mensen. Ja. Ik weet niet of jij vorig jaar de lijsten een beetje gevolgd hebt.
Een beetje, ja.
En daar verloor vooralsnog niemand zijn job, mm-hmm. maar werd er zeer heftig gestaakt. Ja. Dit is een heel ander verhaal, ja.
Ja. Nu, je spreekt ook over die technische skills. Ik had gelezen ergens dat er wel een soort van antwoord was op al die mensen die een job kunnen verliezen van, maar er zijn in die regio heel veel vacatures. Is dat niet wat fout om dat zo te gaan verwoorden? De ene technische skill is natuurlijk ook niet de andere. Je kan niet zomaar alles gaan doen, zolang het maar technisch is, denk ik.
Klopt, want dat is natuurlijk Van Hol staat daar enorm voor bekend ook. Je gaat daar naartoe als je van de schoolbanken komt. Je leert daar een heel specifieke skill en je vertrekt als je op pensioen gaat. Dat was zo'n bedrijf. Kan je dan onmiddellijk terecht bij een ander bedrijf? Ja, mits wat bijscholing waarschijnlijk wel. Maar het is toch niet zo gemakkelijk als dat sommigen het willen voorstellen.
Nee, dus voor hen is het natuurlijk heel zwaar. Nu, voor de economie ook kan het gevolgen hebben, want in het Vlaams parlement werd er vorige week nog zwaar over gediscussieerd.
Meneer de minister, de verantwoordelijkheid van de Vlaamse regering in het faillissement van Van Hool, dat is aangekondigd, is gewoon verpletterend. Jullie geven eerst 30 miljoen euro aan bankgaranties en oefenen dan geen enkele controle uit op het management dat dat bedrijf kapot maakt. Dan gaan jullie bussen bestellen in het buitenland in plaats van hier. En als zo'n belangrijk bedrijf dan uiteindelijk failliet terecht te gaan, dan weigeren jullie om in te grijpen.
Ja, dat begrijp ik. Er is zwaar gediscussieerd, want Vlaanderen heeft natuurlijk ook wel wat geld gepompt in Van Hool. Vooral tijdens de coronacrisis, dan werden er wel al eens wat vlotter overbruggingskredieten gegeven aan verschillende bedrijven. Van Hool was daar zeker niet de enige, maar Van Hool heeft misschien wel de grootste som gekregen. Als we even kijken naar de cijfers, het gaat over 68 miljoen euro ongeveer. Amai. Ja, dat is gegeven via Gigarant, dus de overheid staat dan eigenlijk garant voor dat bedrag. Dat geld is ook grotendeels opgenomen. Nu, Vlaanderen heeft zich wel wat financieel ingedekt. En heeft dat bij de Europese Investeringsbank gedaan. Die staan voor de helft van dat bedrag garant. Dus ja, Vlaanderen verliest ongeveer 30 miljoen euro als Van Hool straks failliet gaat.
Ja, je zegt als Van Hool straks failliet gaat, nu is er nog geen beslissing. Maar wat kan deze week en de week nadien eigenlijk brengen voor Van Hool?
Wel, er zijn eigenlijk twee serieuze scenario's. Mm-hmm. Er zijn twee overnemers die zich hebben aangediend. Eigenlijk drie, maar die derde is een beetje te klein om echt serieus te nemen. Ja. Het gaat over de West-Vlaamse ondernemer Guido Dumaret. Mm-hmm. En het gaat over VDL in samenwerking met Schmitz Cargobull. Dat zijn een Nederlands busbedrijf. Mm-hmm. Waarschijnlijk kennen we dat allemaal wel, want we hebben ook al met VDL-bussen gereden. En dan Schmitz Cargobull. Daarentegen is een Duits bedrijf dat gespecialiseerd is in opleggers, vrachtwagenopleggers, waar dat Van Hool ook in gespecialiseerd is. En meer nog, dat is de winstgevende divisie van Van Hool. Dus het is niet onlogisch dat die partijen nu azen op wat stukjes eigenlijk. Mm-hmm. De vraag is een beetje wie het hoogste en beste bod doet. Althans voor de curatoren. Er zijn twee curatoren aangesteld, ook geen nieuwelingen in het vak, zeg maar. Dit zijn mensen die echt al wel wat grote faillissementen hebben gedaan. Ja. Onder andere SK Lierse, maar nog een ander, CG Powers in Mechelen. Okay. Dat is ook een groot faillissement geweest. Dus dit zijn mensen die echt wel weten waar ze mee bezig zijn. Zij bestuderen dan de dossiers van de overnemers en kiezen dan het beste dossier. Nu, enerzijds moeten zij ervoor zorgen dat er zoveel mogelijk schulden van de 400 miljoen schulden die Van Hool heeft, worden ingelost. Langs de andere kant proberen zij natuurlijk ook te kijken naar werkgelegenheid. En kiezen zij ook wel vaak een beetje voor de weg in het midden. Ja. Als er meer jobs gered kunnen worden met een iets minder financieel plan, dan zou dat misschien wel de beste optie zijn. Dus het zal er een beetje van afhangen welke richting deze curatoren uitgaan. Want het is uiteindelijk zij die hier de beslissing nemen.
Ja, en ik had ook iets gelezen over een stil faillissement. Waar gaat dat dan over? Want het begint een heel lang verhaal te worden, maar het is wel een cruciaal element nog, denk ik, hè?
Wel, ja, het is een beetje opmerkelijk. Ondertussen gaan we er allemaal van uit dat het een stil faillissement betreft. Mm-hmm. Nochtans is er in heel het Van Hool verhaal weinig stil geweest. maar toch zou het kunnen gaan om een stil faillissement. Waarom is dat? Omdat die curatoren al aangesteld nog voor het faillissement werd aangevraagd. Mm-hmm. Nu, dat gebeurt wel vaker. Zij begeleiden dat dan mee. We moeten dan niet helemaal van nul beginnen. Maar een stil faillissement zou voor de werknemers althans wel een goede zaak kunnen zijn. Want een stil faillissement betekent eigenlijk dat er heel snel een doorstart gemaakt kan worden. Ja. Dat is eigenlijk een beetje de essentie. Want bij een gewoon faillissement valt echt letterlijk alles stil. Mm-hmm. De boeken worden neergelegd, orders worden niet afgemaakt, klanten gaan andere oorden opzoeken. Ja. Bij een stil faillissement proberen ze eigenlijk het hele proces voordien te doen, vooraleer dat de boeken neergelegd worden, om dan onmiddellijk terug van start te gaan. Ja. Waardoor dat het orderboekje van Van Hool, dat nog altijd vol loopt, gewoon kan doorgegeven worden aan de volgende, maakt Van Hool natuurlijk veel aantrekkelijker voor eventuele overnemers.
Oké, dankjewel Nina om het allemaal te komen toelichten.
Graag gedaan.
Ja, en alles is ook nog op te volgen in onze krant, op de website en in de app natuurlijk.
Absoluut.
En er is natuurlijk ook nog ander nieuws vandaag. En daarvoor moeten we naar Taiwan, waar vanochtend om 8 uur 's morgens lokale tijd een aardbeving plaatsvond. Het is de zwaarste in 25 jaar in de regio. En het had een kracht van 7,2 op de schaal van Richter. Het epicentrum lag in het kuststadje Hualien en daar wonen zo'n 100.000 mensen. Nu, bij het opnemen van deze podcast werden er al 7 doden geteld en meer dan 700 gewonden. Die aantallen zullen waarschijnlijk nog oplopen, want er zijn natuurlijk heel veel beschadigde gebouwen en de hulpdiensten die zijn nog volop bezig met het bevrijden van mensen. En dan moeten we eventjes naar Antwerpen, want het Antwerpse cultuurhuis De Studio gaat een intern onderzoek openen en zet haar algemene directeur voorlopig op non-actief. Dat komt nadat actrice Julie Kafmeijer zaterdag een tekst geschreven heeft waarin een fictieve theaterdirecteur seksueel grensoverschrijdend gedrag vertoont ten opzichte van een jonge actrice en hij dwingt haar nadien om te zwijgen. Het gaat om fictie, maar nu rijst ook de vraag, gaat het wel enkel om fictie? Omdat enkele ex-medewerkers van De Studio en anonieme bronnen uit de cultuur zeggen dat algemeen directeur Mark Verstappen bekend staat om zijn fysieke stijl van omgang, die soms ook gepaard kan gaan met ongewenste aanrakingen. En dan wil ik jullie nog de vraag stellen, zijn jullie fan van krekels? Want in het oosten van de VS komen binnenkort heel wat magi-cicaden uit de grond. Dat zijn beestjes of insecten die 13 tot 17 jaar onder de grond blijven zitten en ergens in april komen ze met miljarden boven om te paren en eitjes te leggen. Na deze orgie die enkele weken duurt, sterven de insectjes wel. Dit was The Insider en morgen zijn we er weer met een nieuwe aflevering.
De Insider, een podcast van het Nieuwsblad in samenwerking met Play Nostalgie en GVA. De muziek is van Pieter Santens. De montage gebeurde door House of Media. Wil je reageren? Mail naar podcast@nieuwsblad.be.